Geliefde toehoorders, gemeenteleden en belangstellenden, fijn dat u weer meeluistert en ook thuis meekijkt. We willen weer verder gaan op deze woensdagavonden met het stilstaan bij Johannes 11. Maar eerst wil ik u Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat ook dit jaar mag staan in het teken van Gods gunst. Er zijn veel dingen waar mensen over praten. Natuurlijk het coronavirus en zo. Maar we weten dat God alle dingen bestuurt, regeert. En de Heere staat daar boven. En met allerlei mopperende mensen laten we daar niet te veel mee meedoen. Maar laten we Gods goede hand hier ook in opmerken. Die door deze dingen zondige mensen wil waarschuwen en toeroepen. Wend u naar mij, word behouden, want ik ben God en niemand meer. Ik wens u allemaal veel sterkte toe, vooral de ouders in de gezinnen met opgroeiende kinderen. Het is niet altijd makkelijk om bijvoorbeeld in quarantaine te zitten. Opgroeiende kinderen met veel vragen. We hopen dat de Heere u wil sterken en nabij wil zijn. We gaan eerst zingen en dat doen we uit Psalm 116 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood en het derde vers, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. 116 vers 2 en vers 3. Ik wil u een gedeelte voorlezen uit Johannes 11 en wel vers 38 tot en met vers 44. We lezen daar in Gods woord aldus. Jezus dan wederom, in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daar opgelegd. En Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die hier rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus dan zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Geliefden, ik wil vanavond met u een poosje stilstaan bij hetgeen is voorgelezen. En als ik dan aan de kinderen zou vragen, wat is nou het belangrijkste uit wat ik heb voorgelezen? Dan denk ik dat onze kinderen, misschien ook de ouderen, wel zullen zeggen, ja, dat Lazarus eerst dood was. En toen zei de Heere, Lazarus, kom uit, en toen ging hij weer leven. Dat is toch een groot wonder. Eerst was Lazarus dood. Hij was al 4 dagen begraven. En plotseling zien we hem rondlopen in Bethanië. Hoe zou dat nou precies gegaan zijn? En hoe zou Lazarus zich nu voelen, nu hij weer opgestaan is uit de doden? En hoe vindt Maria dat en Martha? En ja, de mensen zullen wel blij zijn en verwonderd. En ze zullen wel op allerlei manieren daarover praten en naar Lazarus luisteren. Hoe hij eerst dood was en hoe het ging met het sterven. En dat hij daarna opstond en dat hij nu weer in zijn huis woont. En met zijn 2 zussen, Martha en Maria, weer bij de Heer Jezus kan praten en lopen. En dat alles weer is zoals het was. En wat moet dat fijn zijn en wat kunnen we daar dan veel van leren en wat zou daar nou veel over opgeschreven kunnen worden door Johannes in de Bijbel. Weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat er eigenlijk helemaal niks over staat. Ja, Lazarus wordt opgewekt. Er worden ook die grafdoeken worden van hem afgehaald. En verder lezen we niks meer over Lazarus, ja. In het volgende hoofdstuk komt hij nog wel weer terug. Als de Heer Jezus vlak voor zijn sterven nog in Bethanië is. Maar verder niet meer. We horen niet hoe Lazarus zich voelt. En hoe dat nou precies was toen hij dood was. En daar horen we allemaal niks over. Dat is natuurlijk wonderlijk, hè. Dat waar wij nou allemaal heel graag eens wat van zouden willen horen. Daar schrijft Johannes ons helemaal niks over. Daar gaat het ook helemaal niet over in dit hoofdstuk. Het gaat niet om wat er nou met of aan of bij mensen gebeurt. Het gaat erom wat God doet. En in het begin van dit hoofdstuk heeft de Heer Jezus al tegen de discipelen gezegd dat die dood van Lazarus is, in vers 4 kijk maar, ter heerlijkheid Gods. En opdat de mensen zullen geloven dat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Hoofdstuk 11 gaat dus over de heerlijkheid Gods. En kijk eens in het stukje wat ik gelezen heb, dat begon dus in vers 38. En dan zegt Martha tegen de Heer Jezus, maar ja, Lazarus ligt al 4 dagen in het graf en hij ontbindt al. U moet die steen er niet afhalen, want het is heel erg wat we dan zien. En dan zegt de Heer in vers 40 weer opnieuw, Martha, geloof gij dat gij de heerlijkheid Gods zien zult? Vers 4, vers 40. In dit hoofdstuk gaat het dus om de heerlijkheid Gods. Dat is een gedachte die we in het Oude Testament ook al tegenkomen. Dat gaat over de heerlijkheid des Heren. En heerlijkheid betekent in de Bijbel zoiets als de grootheid, de majesteit, de hoogheid, de, ja, wie God eigenlijk is. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die, de God is de Heere der Heerscharen. De God van de hemelse legermachten. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. En boven de ark, die kist die in het Heilige der Heiligen stond, die gouden kist met die engelen daarboven, daar was een wolk. En die wolk, dat was een symbool van de heerlijkheid des Heren, de, in het Hebreeuws de Kabod Yahweh. En dat was het allerbelangrijkste in de tempel en in de tabernakel van de Israëlieten. Dat daar boven dat verzoendeksel, daar zweefde de heerlijkheid Gods. En later in het Nieuwe Testament, Johannes schrijft dat in het eerste hoofdstuk, dat niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat is de Heer Jezus. En Johannes schrijft, die heeft onder ons getabernakeld. Dat is onder het Oude Testament. Onder het volk was met een tabernakel. Dat is de Heer Jezus in het Nieuwe Testament in de persoon van de Zoon. Het gaat in dit 11e hoofdstuk om de heerlijkheid Gods in Christus Jezus. En als we dan zo met die gedachte nog eens opnieuw gaan lezen naar de versen die we hebben gelezen. Dan lees ik in vers 38. Jezus dan wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. We hebben al gezien de vorige keer dat de Heer Jezus weende. En we hebben gezien hoe daar die mensen allemaal staan. En Joodse mensen geven op een andere manier uiting aan hun rouw. Die geven uiting aan hun rouw op een hele, voor ons besef, uitbundige manier. Ze schreeuwen en ze roepen en ze wenen heel hard. En de Heere die heeft ook geweend. En hij is ook bewogen. Dat staat in vers 33. Werd zeer bewogen. En bij de kanttekening in vers 33 staat dan zeer gestoord. En hetzelfde woord dat wordt dan in vers 38 weer herhaald. Wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde. Nu denken wij bij bewogenheid aan iemand die stil in een hoekje zit en een traan laat. Dat is een bewogen iemand. Die verdriet. Soms een stil verdriet. Iemand die zomaar heel stilletjes zijn weg gaat. Iemand ja, die misschien medelijden oproept. Dat is de gedachte bij iemand die in verdrietige zin bewogen is. En toch is dat niet de bedoeling van wat hier staat. De Heer is hier niet in verdrietige zin zomaar stilletjes bewogen. Als we naar het oorspronkelijke Griekse woord kijken, dan zit daarin de gedachte dat de Heer eigenlijk verontwaardigd is. Heb je ook wel eens in het gewone leven dat je iets meemaakt, iets heel ergs. Bijvoorbeeld in een gezin of in een familie. Of dat iemand iets gedaan heeft wat onze, waar we verbijsterd van zijn, dan worden we verontwaardigd. Hoe is het mogelijk, bijvoorbeeld, dat een vader een kind misbruikt of zo? Daar word je verontwaardigd over. Verontwaardigd en tegelijk bedroefd. Van wat erg eigenlijk voor dat kind. En nou, dat wordt hier bedoeld. Dat de Heer Jezus dus verontwaardigd, vertoornd eigenlijk is. En tegelijk bedroefd. Waarover? Nou, over de dood. Over de dood van Lazarus die hij lief had. En dat is het eerste waarin hier de heerlijkheid Gods naar voren komt. Dat hier Jezus, dat stond natuurlijk al in het Oude Testament, die als hij geleden heeft, niet dreigde, de man van smarten, verzocht in krankheden, en dat hij ook daarbij dat graf van Lazarus laat zien, dat hij volkomen mens is, verdrietig, en tegelijk ook vertorend, want die dood, ook de natuurlijke dood, ook de sterven van Lazarus, dat is door de zonde in de wereld gekomen. Oorspronkelijk bij de schepping was er geen dood. En die dood is dus in de wereld gekomen en de Bijbel zegt dat is de laatste vijand. En de Heer die vindt de dood afschuwelijk. Net zo goed als hij de Satan, dat weet u, is een andere vijand, de duivel, de zonde, daar heeft de Heer voor betaald. En die dood moet hij overwinnen. En als hij dan met die lichamelijke dood van Lazarus wordt geconfronteerd, dan geeft dat verontwaardiging, heilige verontwaardiging bij de Heer Jezus. En tegelijk verdriet. Want die dood die sleept mensen naar het graf. Die verwoest en die maakt stuk. Verontwaardigd en verdrietig. Heb u dat ook wel eens meegemaakt? Als je bij het graf van je kindje staat. Als je bij het graf van je ouder staat. Als je bij het graf van je man of van je vrouw staat. Verontwaardigd. En verdrietig. Zo stond de Heer daar. Hier zien we nu iets van de heerlijkheid God. Dat de Heer Jezus de broederen in alles gelijk is geworden. Behalve de zonde. En Jezus zeer, zelf zeer bewogen zijnde. Kwam tot het graf. Bewogen, weende, opnieuw bewogen. Het is dat een heerlijke openbaring van de heerlijkheid Gods in de schepping, in zijn omwandeling op aarde, in zijn boodschap die hij uitsprak, maar ook in zijn reactie op die laatste vijand, op de dood. Kunnen we dan ook schuilen met deze middelaar? S'nachts wakker liggen. Als er van die moeilijke vragen zijn in ons leven. Dan ontmoeten we hier een bewogen, vertorende en verdrietige, meelevende zaligmaker. Dat is 1. Vers 38. En dan vers 39 en 40. Daar lees ik ook weer iets en dan ga ik dat eerst even voorlezen. En dan zegt Jezus, neem de steen weg. En Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al. Een lichaam, zeker in het warme, het Midden-Oosten, dat is warm. En dan gaat zo'n lichaam eigenlijk na 1 dag al tot ontbinding over. En 2 en 3, 4 dagen, dan is dat lichaam al op allerlei manieren gaat het tot ontbinding over. Het geeft een ontzettende stank ook. Hij riekt nu al. Want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Dan zegt de Heer tegen Martha, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. De Heer is heerlijk in zijn reactie op de dood. Bewogen, verontwaardigd en verdrietig. De Heer Jezus ook heerlijk in zijn reactie op, ja, dit dit spreken van Martha. Want Heer had nou net tegen Martha gezegd, ik ben de opstanding, ik ben het leven. En Martha had gezegd, ik geloof dat u bent gezonden, dat u de Zoon van God bent. En even later blijkt alweer dat Martha, bij wijze van spreken, de Heer voor de voeten loopt. En dat ze het nog niet heeft begrepen waarom de Heer eerst heeft gewacht en tenslotte is gekomen, namelijk om de heerlijkheid Gods te openbaren. En wat doet de Heer dan? Zegt hij dan, nou Martha, dat valt me nou toch wel van je tegen. Dat je nou nog steeds zo dwaas, zo dom bent. En dat je nou nog niet in de gaten hebt waar het om gaat. Wie ik nou ben. Nee, dat doet hij niet. De Heer doet iets anders en zegt, heb ik u niet gezegd. Dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. De Heer geeft onderwijs aan zijn kinderen, aan Martha, aan de gelovigen. En mag ik dat ook eens even onderstrepen. Dit is heerlijkheid in zijn reactie op de dood. De Heer openbaart zijn heerlijkheid ook in de manier waarop hij omgaat met zijn kinderen en met zijn kerk. Hij serveert ze niet af. Hij stuurt ze niet weg, maar hij geeft onderwijs. Ook weer opnieuw aan Martha. Dat deed de Heer op de bergrede, in de bergrede. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat heeft de Heer gedaan in het Johannesevangelie, keer op keer. Dat heeft de Heer gedaan in hoofdstuk 14, 15 en 16 aan zijn discipelen. Dat doet hij hier nu weer aan Martha, dat ze, indien ze gelooft, ze de heerlijkheid Gods zal zien. En dat de Heer Jezus daarin de getrouwe is, die het goede werk begint en het ook voleindigen zal. Want ondanks die uitingen van ongeloof bij Martha, geeft de Heer onderwijs aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Het is dat hart innemend, hè? Als we het opnieuw zijn stem mogen horen, dat ge de heerlijkheid Gods zien zult. Afgelopen zondag hebben we het ook gezien. En alle vlees zal zien dat de mond des Heeren gesproken heeft. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. En dan tenslotte gaan we verder. En dan komen we bij vers 41 en 42. Ga u die ook eerst even voorlezen. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Om der schade wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. De heerlijkheid Gods en de manier waarop de Heer Jezus reageert op de dood. De heerlijkheid Gods in de wijze waarop hij onderwijs geeft aan zijn kinderen en Martha. De heerlijkheid Gods. Waarop de Heer spreekt en bidt tot zijn Vader. Komt ook weer terug in Johannes 17. En dan zien we daar de Heer staan bij dat graf van Lazarus. De steen, het was waarschijnlijk een graf in de grond en lag er een steen op. En dan haal je die steen eraf en dan zie je dat graf open liggen. U ziet het als het ware voor uw ogen, de steen wordt er afgehaald en misschien deinst u ook wat achteruit, want er komt natuurlijk een enorme lucht uit zo'n graf. En wat doet de Heer dan? Hij steekt zijn handen omhoog, hij Kijk naar boven. Elke Jood wist, nu gaat iemand bidden. Wij zouden zeggen, hij boog zijn knieën. En hij bidt tot zijn Vader. En Jezus de ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Dat is er een eerbied naar zijn Vader in dit gebed. De Zoon en de Vader. En die de Jezus zijn Vader, zijn natuurlijke Vader, aanspreekt met de Vadernaam. Je vindt het weer terug in Johannes 17. De Heer laat zien die diepe relatie die er ligt tussen hem en zijn Vader. Hij is door de Vader gegenereerd. En door de Vader in de wereld gezonden. De Heer Jezus zegt, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Wist hij dat? Natuurlijk wist hij dat. Alleen hij zegt dit voor de mensen die er staan. En hij herkent hier zijn Vader die in de hemelen is. Als de God van de hemel en van de aarde. De Heer voegt er ook aan toe, ik wist, dat is een goddelijke alwetendheid, dat gij mij altijd hoort. Maar de Heer bidt daar om de schare wil die rondom hen staat en op te zouden geloven dat de Heer Jezus door de Vader gezonden is. Jezus van Nazareth, zo stond de Heer bekend. Zo ging hij ook voor sommigen over de tongen. Je kunt het in het slot van dit hoofdstuk wel lezen. Zo werd hij door de Sanhedrin en de godsdienstige elite geminacht. Die rabbi uit Nazareth. En zo werd hij tenslotte ook veroordeeld tot het kruis. Jezus was niet alleen de leraar uit Nazareth. Hij was de Zoon Gods. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En de Heere bidt hier. Opdat ze zouden geloven dat hij door zijn Vader in deze wereld gezonden is. Dat hij de Zoon Gods is, de knecht van de Vader, die gekomen is om het verlorene te zoeken. Hij is heerlijk in zijn reactie op de dood. De heerlijkheid Gods in zijn onderwijs aan Martha. De heerlijkheid Gods. Ook in het gebed tot zijn Vader. En de bedoeling opdat mensen geloven zouden. Op hem zouden vertrouwen als de gekomen zaligmaker. En dan tenslotte in het 43e vers. In het 44e vers. Als hij dan gebeden heeft en dat gezegd heeft. Riep hij met een grote stem, Lazarus, kom uit. En dan komt de gestorvene uit, hij staat dus op. Graf in de aarde, steen erop, steen eraf, hij komt eruit. Is nog helemaal omwikkeld met grafdoeken en ook zijn gezicht. En de Heere zegt dan, ontbind hem, vers 44, en laat hem heen gaan. Ja, hier zien we de Heere in zijn almacht. En in zijn majesteit. Hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Hij is de koning der koningen. De God van de hemel en van de aarde. En dan zien we de Heere staan. Als Lazarus opstaat uit de doden. Dat hij nu is gekomen. Zoals we lezen in de Bijbel. Dat de ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Een dode staat weer op. Een dode wordt weer levend. Lazarus, Gods genade, komt helder openbaar in de opwekking van Lazarus. En hier zien we de Zoon Gods in zijn almacht. Hij heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. Zo Zo heeft de Heer na zijn opstanding gezegd. En zo staat ook Lazarus hier op uit de doden. Trouwens, ik moet er nog één ding bij zeggen. Lazarus is opgestaan. En naar wij geloven moest hij daarvoor terugkeren uit de heerlijkheid. Want als iemand sterft, dan worden ziel en lichaam gescheiden. Het lichaam wordt in de aarde neergelegd en stof zijt gij, tot stof zal het wederkeren. En de ziel gaat onmiddellijk bij het sterven naar de eeuwige bestemming, voor Lazarus naar de hemel. Want de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden, dus vandaag, vanavond, als u sterft, zult u met mij in het paradijs zijn. Dus Lazarus werd opgenomen naar zijn ziel in de heerlijkheid. En daar is hij teruggekomen. Heeft dat aardse lichaam weer ontvangen. En heeft daarna nog een tijd geleefd. Hoe lang wordt verder in de Bijbel niet verteld. Maar is daarna weer opnieuw gestorven. Daar moeten we wel even over nadenken. Dat Lazarus weer opnieuw die hele moeilijke weg van sterven moest gaan. De Heer heeft hem daarvoor gewillig gemaakt. Dat hij weerkeerde naar de aarde. Vanuit de heerlijkheid naar de aarde. Dat hij dat aardse lichaam heeft aangenomen als een, ja, als een voorwerp van Gods heerlijkheid. En dat hij zo samen met zijn twee zussen, Martha en Maria, nog enkele jaren, ik weet niet hoe lang, geleefd heeft op de aarde. Lazarus stond op met zijn ontluisterde lichaam. Lichaam wat nog kon sterven. Enkele weken later heeft de Heer Jezus ook gestorven op het kruis van Golgotha. Daar kwam hij ook voor naar de wereld. Maar hij stond op met een verheerlijk lichaam. Lichaam waar de dood niet meer over heerst. Want de dood heerst niet meer over Christus na zijn opstanding. Dat is het verheerlijkte lichaam. En zo is er wel een overeenkomst tussen de sterren en de opstanding van Lazarus. Dat is ook een groot verschil. Toen de Heer opstond, stond hij op in heerlijkheid. En toen Lazarus opstond, stond hij op om weer opnieuw te sterven. Maar laten we nog eens even nagaan welke heerlijkheid van God zich hier openbaart. Dat de doden zullen leven. Nou, dat kunt u niet en dat kan ik niet. Ik kan geen dode mensen levend maken. Maar dat heeft de Heer hier gedaan. En dat doet hij nog, gemeente. Dat zal hij één keer doen op de jongste dag. Als alle graven weer opengaan. En de Heer Jezus zal verschijnen op de wolken van de hemel. Dat doet hij ook hier in deze wereld, als hij dode zondaren tot het leven brengt. Hij is de opstanding en het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En als we door het geloof in de Heer Jezus het leven vinden, weet u, dan hoeven we niet meer over onszelf te praten. Dan wordt er helemaal niet een heel lang verhaal nog over Lazarus gesproken. Nee. Die grafdoeken worden afgelegd. En dat hele hoofdstuk wordt de naam van Lazarus genoemd, maar het gaat over de zaligmaker, over de Heer Jezus. En wat hij heeft gedaan. En gemeente, daar zijn nu al Gods kinderen het in hun leven van harte mee eens. Och, de Heere gaat met al zijn kinderen verschillende wegen. De Heere heeft ook voor het ene kind of het andere wel eens een hele verschillende weg. De een wat dieper, de ander wat minder diep. De ene uit de godsdienst, de ander uit de wereld. Och, daar hoeven we niet te lang en te veel over te praten. Dan weet u dat nou een onfeilbaar kenmerk is van al Gods kinderen. Ze hebben de Heer lief. Het gaat om de eer en om de glorie van zijn naam. Het gaat om hem die in de wereld kwam om het verloren te zoeken. Die zijn leven gaf tot de rantsoen voor velen. Want deze heiland verlost uit de greep van de dood. Deze heiland heeft de kop van Satan vermorzeld. En deze heiland heeft door zijn sterven voor de zonde schuld betaald. En daarom leert de Heer al zijn kinderen dat ze niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen. En dan lezen we bij Johannes in een van zijn brieven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hebben we hem ook lief? Kun je hem niet meer missen? In uw verlorenheid, in uw armoede, in uw leegheid. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Geliefden, dan hoeven we van Lazarus niks meer te weten. Dan gaat het om de heerlijkheid Gods in Christus Jezus. Amen. Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Laat ieder zere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En wat daar dan verder volgt. Over 14 dagen hoop ik dan weer opnieuw een meditatie uit te spreken. Allemaal hartelijk welkom. In de tweede plaats, mocht u vragen hebben of opmerkingen, kunt u die appen of mailen. E-mail en telefoonnummer is bekend. En tenslotte wens ik u allemaal een gezegende avond, in bijzonder de kinderen, daar zwaai ik altijd even voor. En ik wens jullie heel veel sterkte en nodig ook nog toegewenst. Van harte God zegen.